We gaan met elkaar lezen uit 1 Timotheus 1, vanaf het eerste vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 1, en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer een wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1. Vers 1. Lees uit 1 Timotheus 6 vanaf het eerste vers. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn. Als die deze weldaad mededeelachtig zijn, leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heer almachtige, heilige God in de hemel, wij danken u van harte dat u ons hier vanavond in dit nieuw begonnen jaar weer hebt samengebracht. U was het die ons spaarde en bewaarde, Heer, het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. U weet, Heer, hoe wij het achterliggende jaar achter ons hebben gelaten, hoe wij de balans hebben opgemaakt. O Heere, wie kan verder komen dan de erkentenis van schuld? Want Heer, in het achterliggende jaar hebben wij zoveel gezondigd. Hebben wij zoveel van dat dierbare bloed nodig, opdat onze zonden zouden mogen worden uitgewist. En ook dit nieuwe jaar zijn we weer begonnen, Heer, en u weet met welke goede voornemens we daar aan zijn begonnen. Misschien was het de hartelijke begeerte om dit nieuwe jaar niet meer te leven als weleer, niet meer te zondigen, niet meer te doen wat we het achterliggende jaar zo vaak gedaan hebben, dit jaar heilig voor u te mogen leven, maar ach, Heere, wat is er van terecht gekomen? Nu moeten wij al tot u komen en u belijden, Heere, dat wij zondaren zijn. Dat het ook in de eerste dagen van dit nieuwe jaar al gebleken is, dat wij tot niets goeds in staat zijn. Maar Heere, wij hebben uw gerechtigheid nodig en wij hebben uw genade nodig. We hebben het bloed van de Heere Jezus nodig. Wilt u ons dat schenken, Heere, ook vanavond weer. Wilt u dan komen, o Heilige Geest, en wilt u met die kool van het altaar onze lippen aanroeren, opdat ook vanavond de vrijmoedige Geest onze lippen mag vullen met uw woorden. Heere, wilt u dan alles wegnemen wat hinderen kan? U weet het, hoe wij onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed en daarbij geneigd zijn tot alle kwaad, ook in het spreken. O Heere, wat kunnen we dan, als u ons niet vasthoudt, ons ook vanavond bezondigen? Maar wilt u alstublieft zelf onze leidsman wezen? U zei met de hoorders, Heer, u weet hoe ze hier gekomen zijn, wat ze meegedragen hebben. Wilt u ze vasthouden? Wilt u ze vanavond onderwijs geven? Dat ook zij met degenen die hier niet kunnen zijn. Denk het bijzonder aan Maaike Snijder, Heer, die kuren moet ondergaan en daardoor zo verzwakt raakt. Heer, wilt u zich over haar ontfermen? Wilt u ze vasthouden? Wilt u ze toch troosten met uw woorden? Ik ben uw heil, alleen. Heere, wees u dan zo vanavond in ons midden. Ontfermt u zich over ons, geeft u kracht in het spreken. Open de oren van de luisteraars, Heere. Wij hebben niets, maar dat hebben we nooit. Maar het wacht alles op u, Heere. Doe dan niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan. In de Heer Jezus alleen. Amen. We hebben met elkaar een stukje gelezen uit 1 Timotheus 6. En als we de vinger leggen bij dat derde vers. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, enzovoorts. Schijnbaar is er in de tijd dat Paulus deze brief schrijft aan Timotheus, is er al de werkelijkheid die wij ook vandaag de dag beleven, dat er woorden zijn, woorden gesproken worden in de kerk, in de samenkomsten, die niet gezond zijn. Die niet overeenkomen met de gezonde woorden, dat dus ongezonde woorden zijn, die niet zijn naar de leer van de godzaligheid. En waar komen die ongezonde woorden dan uit voort? Wat is de bron waaruit ongezonde woorden opkomen? Er staat dat komt voort uit opgeblazen mensen. In het Grieks staat voor het woordje opgeblazen, zijn eigenlijk mensen die trots zijn, bovenmatig trots. Die zo trots of arrogant zijn dat ze volgens de kanttekeningen van 1 Timotheus 3 vers 6... dat mensen zijn die een opinie van zichzelf hebben, een beeld van zichzelf hebben, dat ze grote wijsheid bezitten, dat ze alles weten. En die mensen die lopen het gevaar volgens Paulus in de brief aan Timotheus om in de strik, in het oordeel van de duivel te vallen. Dit is ook het oordeel wat de duivel uit de hemel heeft doen storten. De duivelen die in hun eertijds als engelen in de hemel mochten wonen bij God. Die engelen werden opgeblazen, kregen een grote gedachte van zichzelf en van hun eigen wijsheid. En ze ontstegen daarmee voor hun gevoel de wijsheid van God. Ze kwamen hoger dan God en hoger dan Christus. En dat is hun tot val geworden. Dus ongezonde leerstellingen komen voort uit opgeblazenheid, uit hoge gedachten van eigen kennis en kunnen. Die opgeblazenheid is één op één ook de oorzaak geweest van het vallen van de duivelen uit de hemel. En wat zijn dan de gevolgen van mensen die opgeblazen zijn, die hoge gedachten hebben van hun eigen weten? Wel dat ze voortbrengen twistvragen en woordenstrijd. Nou, dat deed de duivel ook. De duivel die uit de hemel gevallen is vanwege die opgeblazenheid, komt al direct openbaar als hij naar Eva komt en de vraag stelt, de twistvraag stelt, is het ook dat God gezegd heeft? Is het eigenlijk wel zo? En dan zegt Paulus in de brief aan Timotheus dat die mensen die opgeblazen zijn, die razen omtrent twistvragen. En dat grondwoord in het Grieks van razen betekent eigenlijk ziekelijk zijn of een ziekelijke behoefte hebben tot. Dus die opgeblazen mensen met die grote gedachten van hun eigen weten, die hebben een ziekelijke drang, een ziekelijk verlangen om steeds in discussie te gaan. Om steeds twistvragen te stellen, om de waarheid steeds te beproeven en dan niet om daarvan te leren, maar om anderen te leren, om anderen aan te tonen dat zij een lek kunnen vinden in bepaalde gedachtegangen of standpunten, om daarmee dan te etaleren dat zij dat beter weten. Een ziekelijk verlangen. En daarmee maakt de Heilige Schrift een radicaal einde in het zesde, in het vierde vers. Diegenen die opgeblazen zijn, die weten niets. Weten niets. Want wie hoge gedachten heeft van eigen weten, weet niets. En wat is dan het gevolg van dat hoge denken van zichzelf? Wel, dat zijn de mensen die vervolgens vervallen. Paulus schrijft daar het nodige over in de brieven, de hoofdstukken van de Timotheusbrief. Die begeven zich tot fabelen. Die voegen volgens de kanttekenaren dingen bij Gods woord. Die zeggen bijvoorbeeld, ja, het staat er wel, maar. Het lijkt wel zo duidelijk in de Bijbel, maar er is heel veel wat er niet staat. Dat moet erbij gedacht worden. Fabelen, bedenksels van de mensen, geboden van mensen. Opgeblazen gedachten die gaan redeneren en denken en die gaan de geboden van God uitbreiden. Nieuwe geboden, deden de Farizeeën. Die gingen voortdurend in discussie met elkaar en voortdurend vanuit die ziekelijke opgeblazen eigendunk gingen ze discussiëren over de wet en ze gingen steeds wetten weer splitsen en daar weer nieuwe wetten van maken, totdat ze er meen 630 hadden gevormd. Nieuwe wetten. Zij begeven zich ook tot ijdelspreking, zegt Paulus. Ijdelspreking in de zin dat ze wetten en lasten opleggen op mensen die niemand dragen kan. En zo voeren ze mensen, dat zegt Paulus in zijn brief aan de Galaten, voeren ze de mensen tot een ander evangelie. Een evangelie wat niet gezond is. Een evangelie wat niet overeenkomt met de woorden van de Heer Jezus Christus. Het zijn de mensen die al redenerend steeds verder wegraken van het heilige woord en uiteindelijk afvallen. Of tot uiting komen in bijvoorbeeld het verbieden van huwen, of het verbieden van bepaalde spijzen, of het verbieden van dingen die de Heer heeft gegeven, die met dankzegging volgens Paulus genuttigd mogen worden. Maar dat mag niet, want er zijn allerlei fabels en gedachten bijgekomen die de wetten steeds groter en ruimer maken. En dat gebeurde in de tijd van Paulus al. In die allereerste christengemeenten kwamen die mensen op van die opgeblazen leraren en die zeiden die boodschap van Paulus, dat is veel te eenvoudig. Dat kan niet waar zijn. Daar moeten andere dingen bijgevoegd worden. Als Paulus zegt dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden en niet door de werken, dan kan niet waar zijn. Dat moet ingewikkelder zijn. Er moet meer aan worden toegevoegd. En dan zegt Paulus tegen Timotheus: predik het woord, houd aan, tijdiglijk als de mensen het willen horen, maar ook ontijdiglijk als de mensen het niet schijnen te willen horen, en wederleg dan, dus wederleg die dwaze twistvragen, bestraf al die nieuwe dingen die worden ingevoerd, en vermaan. Vermaan om te gaan in het eenvoudige spoor van het heilig evangelie. En doe dat dan in langmoedigheid en leer. Dus zet steeds tegenover die opgeblazenheid het eenvoudig heilig evangeliewoord van God. Ik kan tekeningen zeggen, je moet altijd klaar en duidelijk voordragen wat het is. Dat is de roeping. En dan waarschuwt Paulus alvast, hij zegt er zal een tijd komen dat de mensen kittelachtig van gehoor zullen worden en dan zullen ze de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. En dan zullen zij zichzelf leraars opgaderen, zullen zij zichzelf voorgangers zoeken en vormen die passen bij hun eigen begeerlijkheden, bij hun eigen denkbeelden, bij hun eigen standpunten. En die trekken ze aan. En degene die dat heilige evangelie in die eenvoudige, pure vorm verkondigen, die stoten ze af, waardoor ze mensen om zich heen vormen en verzamelen, die zeggen wat zij willen horen. Maar gij, zegt Paulus tegen Timotheus, gij verwerp die ongoddelijke en oudwijfse fabelen, die bedenksels. Wees daarin wakker, wees daarin scherp. Merk op wat er gebeurt. Zie wat er gebeurt. Sta op de muren en zie welke vijanden de stad benaderen. Welke leerstellingen de stad proberen in te komen. En wat het heilig evangelie vertroebelt. Wees daarin wakker en wees daarin bereid om te lijden. Doe het werk van een evangelist. Stel steeds die waarheid daar tegenover. Anders verdwijnt de waarheid. En het was in de tijd van Paulus, deze brief is geschreven aan Timotheus, was in die tijd al zo. En het is alle eeuwen in de kerkgeschiedenis zo geweest. En daarom is er onder andere, de Dordtse leerregels zijn gekomen, de Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven, de catechismus is geschreven, allemaal als een middel om tegen die oudwijfse fabelen een waarheid te stellen. Nou, we hebben in de achterliggende maanden, in het achterliggende jaar, hebben we de Dordtse leerregels met elkaar mogen behandelen. We zouden vanavond graag een begin willen maken met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Om ook daarin te onderzoeken wat de boodschap is die we vanuit onze vaderen hebben overgeleverd gekregen. En het voordeel van de belijdenisgeschriften behandelen is dat ik in ieder geval uw aller goedkeuring op voorhand al heb, hè, want we onderschrijven die formulieren allemaal. Of u weet wat er staat, dat is twee, maar we onderschrijven ze in principe wel. Dus dat maakt het in ieder geval eenvoudiger. En ik ben bezig geweest in de voorbereiding Ik heb nagedacht over de vraag, hoe zou ik dat nou moeten aanpakken? Ik kan zomaar beginnen bij de behandeling van het eerste artikel, maar ik denk niet dat we daarmee dan de kern raken. Toen ben ik begonnen met de voorbereiding bij het leven van Guido de Bret, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bret is geboren in 1522 en ik ben daar begonnen om zijn levensbeschrijvingen te lezen en dat in kaart te brengen. En dan duidelijk te krijgen wie hij was en in welke tijd hij leefde, wat er met hem is gebeurd en om dan zo naar de belijdenis toe te werken. Maar toen ik daarmee bezig was, toen vroeg ik me eigenlijk af, hebben we enig idee waar we het over hebben als we het hebben over zeggen en schrijven 1522? Hebben we enig idee in welke tijd we dan staan? Wat er in die tijd speelde, wat de betekenis dan was van dat formulier? En ik denk persoonlijk dat we dan nog helemaal niet goed kunnen vatten waarom het geschreven is, wat de betekenis was. En ook de lessen kunnen trekken wat het dan zou betekenen voor vandaag de dag. En toen dacht ik, is het misschien goed om dan toch de moeite te nemen om u vanavond mee te nemen in een schildering van de ontwikkeling van de kerk vanaf de eerste christengemeente tot aan Guido de Bret. Om te zien met elkaar hoe is de kerk ontwikkeld in die eeuwen. En waarom is dat nodig geweest dat Guido de Bret daarin die belijdenis heeft geschreven? Ik heb een poging gedaan om dat zo eenvoudig mogelijk en zo compact mogelijk te doen, maar het vraagt wel wat van uw denkvermogen. Maar de gedachte om de kerkgeschiedenis op te knippen in een viertal onderdelen. Allereerst de vroege kerk. Dus de periode van 0 tot 312 na Christus. Het tweede is de staatskerk. Wat als de christelijke gemeenten staatskerk worden? Dat is de periode van 313 tot 1100 na Christus. Vervolgens de machtskerk. Wat als de kerk aan de macht komt? Periode van 1100 tot 1500 en dan tot slot de scheurende kerk. En dan komen we in de periode van 1500 tot 1600 en dat is de periode waarin Guido de Bret heeft geleefd. Ik zal u vanavond niet overladen met jaartallen en allerlei dingen die u toch niet kunt onthouden, maar ik hoop dat u de moeite wilt nemen om proberen te snappen hoe de kerk zich heeft ontwikkeld. Als we beginnen bij de vroegchristelijke kerk, dan begint het op Pinksteren. Daar is de Heilige Geest uitgestort. Discipelen kregen te spreken in andere talen. En zij mochten het evangelie gaan verkondigen aan alle creaturen. Dan lezen we zo mooi en treffend in Handelingen 28, het laatste vers van de Handelingen. Zij predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, en dan een heel mooi woordje, onverhinderd. Dus die eerste christengemeenten, die werden door de Heilige Geest bezield als het ware, en aangegord, en die gingen het evangelie verkondigen. En daar ontstonden al heel snel kleine christengemeenten. In Handelingen 2 lezen we daarvan, hè, van die kleine christengemeenten. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Ze verkochten hun goederen, deelden dezelfde aan allen, nadat elk van noden had. Ze waren dagelijks eendrachtig in de tempel, volhardende, van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Dus die eerste christengemeenten zijn hele kleine groepen mensen die alles gemeen hadden, die samen leefden, die voor elkaar zorgden, die van huis tot huis brood braken, die in het bevel van de Heer Jezus Christus het heilig avondmaal met elkaar gebruikten, die naar de tempel gingen, die samen baden dat waren de eerste christengemeenten. En die waren zo puur en zo levendig, dat er iedere dag mensen bijkwamen, iedere dag, die zich bij die gemeenten voegden. De eerste christengemeente. En het was in de tijd dat het Romeinse Rijk het voor het zeggen had. En in het Romeinse Rijk had je heel veel goden. Noem je het polytheïsme, er waren ontzettend veel goden. En daar was dan het christendom er één van. Maar één ding kwam al snel op, dat de keizer moest worden vereerd als God. En moest worden geofferd voor de keizer. Nou, dat konden de christenen niet. En al snel brandden de vervolgingen los. We kennen dat in de steniging van Stefanus. Dat die eerste christengemeenten uit elkaar werden geblazen als het ware. En ze de hele wereld in werden gedreven op de vlucht voor de vervolgingen. Maar overal waar ze kwamen, waar ze vruchtbaar en ontstonden weer kleine gemeenten. Waar ze weer de Heren dienden. Als we dan de brieven van de apostelen lezen, dan zien wij dat zij orde aanbrengen, structuur aanbrengen in die kleine christelijke gemeenten. Als de apostelen weer verder moeten reizen, dan stellen ze daar opzieners aan. Opzieners, wat eigenlijk in het Grieks staat er bisschoppen. Ze stelden bisschoppen aan in die kleine gemeenten. En diakenen, he, om voor de armen te zorgen. En die bisschoppen moesten dan het woord verkondigen. En die diakenen moesten voor de armen zorgen. Maar al snel bleek dat alleen één voorganger niet genoeg was. Er moesten meerdere voorgangers komen. Eigenlijk de ouderlingen. En één daarvan werd dan de predikant. De ouderlingen daarbij en de diakenen. En zo ontstond al heel snel de structuur zoals wij die kennen in de kerk. Met de drie ambten. Voor de Romeinse keizers waren die, met name die voorgangers, die bisschoppen, die leiders van de gemeenten die dat woord moesten verkondigen, en die waren gevaarlijk. Die kregen veel aanzien, die werden geloofd en gevolgd en die moesten daarom al snel het leven laten door de marteldood. U kent waarschijnlijk wel de namen zoals Ignatius van Antiochië of Polycarpus van Smyrna. Mannen die al 150 na Christus al gedood werden, omdat ze leiding gaven aan de christelijke gemeente. En daar ontstond al een verschil, want als we terugdenken aan die eerste christengemeente, die hadden alles gemeen, die kwamen samen, die baden samen, die aten samen dat brood en die wijn. En nu was er al hiërarchie ontstaan, er waren voorgangers, ouderlingen, diakenen en al snel werden de overige gemeenteleden werden leken genoemd. Die leken wisten het allemaal niet zo goed en die geestelijken, ouderlingen, predikanten enzovoorts, die wisten het beter. Moet u goed onthouden, dit is een hele belangrijke ontwikkeling. Het is ook opmerkelijk dat met name die eerste christengemeenten ook nog erg beïnvloed werden door de synagogen, door de Joden. En als dan dat brood werd gebroken, dan werd daar een dankgebed bij uitgesproken, dat doen wij ook nog steeds. En dat dankgebed dat werd eucharistie genoemd, dankzegging over het brood. En dat ontwikkelde door en die Joodse invloeden die maakten dat broodbreken en dat dankzeggen gekoppeld werd aan de dankoffers in de tempel. Nou, mochten alle mensen, alle Joden die dankoffers brengen in de tempel? Nee, er waren priesters voor. En zo ontwikkelde dat heilig avondmaal waarin ze dat samen genoten in die eerste gemeente naar iets wat leek op de offerdienst. Het werd ook voortaan een offer genoemd. Uitgevoerd door de priester. En daar nam geen gemeentelid meer aan deel. Dus je ziet heel snel een heel groot onderscheid ontstaan tussen de leken, de gemeenteleden en de geestelijken. Nu deden ze al niet eens meer mee met het avondmaal. Het werd voor hen uitgericht. Ook de doop kreeg al snel een nieuwe betekenis. Je werd gedoopt. Die bisschop was al een heilige. De doop betekende steeds meer en meer. En uiteindelijk werd het de afwassing van de zonde. Iedereen die gedoopt werd, die werd gehouden voor afgewassen. Hun zonde was afgewassen. Alleen de zonden van het verleden. En vervolgens werd je dan verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid om heilig te leven. En als je niet heilig leefde, je bezoedelde jezelf met de zonde, ja, dan moest je daar zien dat je daarvan afkwam. En daar hadden dan de bisschoppen en de priesters hadden daar wel gedachten bij. Die zeiden, kom dan maar naar ons toe, wij zijn de geestelijken en je mag dan bij ons je zonde belijden, biechten. En dan geven we je een aantal taken, goede werken bijvoorbeeld. En als je die dan doet, dan zullen wij het wel houden voor vergeven. Ziet u? Dus die leken, die werden gedoopt. De zonden van het verleden waren daarmee afgewassen. Maar de zonden van het heden, ja, die moesten weggenomen worden door dat te biechten. En daarvoor goede werken te doen. En wie bepaalde dan uiteindelijk of die zonden dan vergeven waren? De priesters, de geestelijke. Dit is al een eerste belangrijke ontwikkeling die je ziet van die eerste christengemeenten, dat onderscheid tussen de geestelijke en de leken zo groot wordt, dat die leken afhankelijk worden van die geestelijkheid om nog zalig te kunnen worden. En er werd ook voorgesteld dat je kon niet zeker weten of je zalig was. Was afhankelijk van je goede werken. En of die werken dan goed genoeg waren. Dat werd beoordeeld door de bisschoppen en door de priesters. Tegelijkertijd waren die gemeenteleden in hun leven wel heel anders dan al die andere mensen in dat Romeinse Rijk. Dus er ging heel veel mis. Maar er waren ook een aantal dingen heel duidelijk. Ze leefden geheel anders. Ze gingen niet naar het circus, niet naar het toneel. Ze waren tegen prostitutie. Ze wilden niet offeren aan de keizer. Ze loochenden de overige goden van het Romeinse Rijk. En dat wekte woede op. Bij de keizer en bij de overige bevolking en de heidense priesters. En toen ontstonden de grote vervolgingen. En hoe meer die keizers die vervolgingen gingen uitvoeren, hoe meer mensen er werden gedood, voor de leeuw werden geworpen, werden verbrand enzovoorts, hoe groter de kerk werd. U kent misschien wel die uitspraak van Tertullianus, die zegt: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Maar ook nu, ondanks dat de heren in die kerk, waar al zoveel mis was, toch nog zoveel martelaren gaf die het geloof niet loochenden, deden die geestelijken ook daar weer iets mee. Waarmee we al de volgende trap naar die Rooms-Katholieke kerk steeds meer zien voltrekken. Want wat gebeurde er? Mensen die hun leven gaven voor de leeuwen, mensen die verbrand werden, mensen die ter dood veroordeeld werden, die werden al snel als heiligen gezien. En als heiligen vereerd. En een stukje van hun mantel of een stukje van hun haar of een stukje van hun sandalen werden dan als relikwieën opgeborgen en als relikwieën aangebeden. Wat gebeurde er ondertussen nog meer? In de ontwikkeling van die kerk kwam steeds meer de vraag naar boven: wat is nou uiteindelijk de waarheid van God? Wat is nou uiteindelijk het woord van God? Want zoals wij de kanon hier hebben liggen, zo waren er in die tijd nog veel meer Bijbelboeken die ook allemaal waren geschreven door, zogenaamd, door de apostel Thomas of vult u maar in. En hoe konden ze nou weten wat de waarheid was van het woord? Wel, in 367 is die kanon is vastgesteld dat dat het heilige woord van God is. En dat die andere boeken, dat die eigenlijk in tegenspraak zijn met die kanonieke boeken. Dat werden wel de apocryfe boeken genoemd. Die boeken hoorden niet bij het onfeilbare woord van God. En het was hard nodig, hè, om die christenen weer richting te geven. Wat is nu eigenlijk waarheid? Wel, leest u nou deze kanonieke boeken, dan heeft u daarmee het richtsnoer van Gods woord in handen. En toch, ook daar zie je alweer snel een ontwikkeling, want die geestelijken werden steeds belangrijker, die bisschoppen. En wat zeiden die bisschoppen? Wij staan in lijn van de apostelen. Als u teruggaat in die lijn van die bisschoppen, komt u uiteindelijk helemaal terug bij de apostelen. En wij zijn degene die in lijn staan met die apostelen en wij hebben de waarheid in handen. Dus nu hebben we wel de kanon, de Bijbel, maar daar kunt u eigenlijk niet zo heel erg mee uit de voeten. U hebt mij nodig als bisschop om de ware betekenis van die Bijbel te kunnen verstaan. En die betekenis, die uitleg daarvan, die draag ik, want ik ben bisschop. En dat ben ik in een lijn van geslachten. En ik ben door de Heilige Geest gegeven om u uit te leggen wat waarheid is. En dat klinkt beangstigend. Het ging zo ver, steeds verder, dat de leken uiteindelijk de Bijbel helemaal niet meer lazen. Maar gelukkig waren er nog de geestelijken. En die vertelde dan wel wat erin stond. Want dat kon de leken helemaal niet meer lezen. Die Bijbel in Latijn. Maar dat werd dan in eigen woorden door die bisschoppen weergegeven. Wat er wel in die Bijbel zou kunnen staan. Nou, je hoeft niet heel erg veel geschiedkundig gevoel te hebben om te snappen dat dat levensgevaarlijk is. Dat die bisschoppen de vrijheid hadden en ook vaak de vrijheid namen om een eigen uitleg en een eigen boodschap aan die mensen mee te geven die niet overeenkwam met Gods woord, maar niemand kon het controleren. Toen ontstond er steeds meer de behoefte, is het misschien mogelijk om een geloofsbelijdenis te vormen, waarin dan wij dan weten als geestelijken en als leken wat waarheid is. Nou, in 381 is de geloofsbelijdenis van Nicea samengesteld. Dat kent u misschien wel. Dat ook in de Bijbel achterin. De belijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, waarin werd vastgesteld, dit zijn de zaken die wij met elkaar geloven. En daar hebben ook die bisschoppen zich dan naar te voegen. Wat nog een belangrijke ontwikkeling is, ik hoop dat u het nog een beetje kunt volgen, is dat niet alleen de Bijbel dus gezag had, vervolgens de uitleg van de bisschoppen over de Bijbel eigenlijk meer gezag had, maar nu kwam er nog iets anders bij. De traditie. Die bisschoppen zeiden, de Bijbel dat is een belangrijk boek, maar datgene wat we al heel lang doen, wat al traditioneel al heel lang zo gaat, dat is nog veel belangrijker. Ze zeiden, God die plant zijn waarheid voor in de Bijbel, maar ook in de tradities, in hoe wij de dingen doen. En zo werden dus de kerkvormen en de tradities niet meer getoetst aan Gods woord, maar de tradities kregen evenveel waarde als Gods woord. Dus dat het al heel lang gebeurde, dat relikwieën bijvoorbeeld werden vereerd, of dat beelden werden aangebeden, dat gebeurde al heel lang, en omdat het al heel lang gebeurde, was het ook een vaststaand gegeven, en mocht daar niets meer tegen worden ingebracht. Tot slot, we zijn bijna aan het einde van de kerk zoals ze is ontwikkeld in die eerste christengemeente. Wat belangrijk is dat u begrijpt dat er een heel groot verschil is ontstaan in die 300 jaren van een christengemeente, een samenkomst van ware gelovigen die samen bidden, die samen voor elkaar zorgen, die samen het heilig avondmaal gebruiken, naar een kerkelijk instituut waarin bisschoppen de leiding hebben, waarin het woord van God niet meer gelezen wordt of in ieder geval geen autoriteit heeft. De bisschoppen bepalen wat waarheid is en de traditie, dat wat wij al heel lang doen, dat dat ook goddelijke autoriteit heeft. Intussen is het avondmaal gebruiken, zoals in die eerste christengemeente, allang verdwenen. Dat doen nu alleen nog maar de bisschoppen en de leken mogen dat van ver aanschouwen. En het woord is aan de christenen ontroofd. En de waarheid wordt gehoed. Hè, de hoedsters van de waarheid, de hoeders van de waarheid zijn de geestelijken. Die op niets aanspreekbaar zijn, waarom niet? Ze staan in lijn van de apostelen. Zij zijn, net als de apostelen, door de Heilige Geest geïnspireerd. En zij weten wat waarheid is. En waag het niet om daar iets tegen te zeggen. Zo functioneerde de kerk. Ondertussen werden ze nog altijd vervolgd. Ondertussen werden ze nog altijd naar het leven gestaan. Maar dan gebeurt er in 313 iets heel bijzonders. De Romeinse machthebbers, die vaardigen het edict van Milaan uit en ineens, dat is een goddelijk wonder, wordt het christendom van een vervolgd geloofje staatsgodsdienst. Constantijn de Grote die schijnt een visioen gezien te hebben van een teken, een christelijk teken, waaruit hij heeft begrepen dat hij Christus moet volgen. Of dat waar is, weten we niet, maar het gevolg weten we wel. Hij heeft in het hele Romeinse Rijk uitgevaardigd dat het christendom staatsgodsdienst is geworden. Dat betekent dat alle mensen in het Romeinse Rijk, je zou vanavond eigenlijk eens moeten opzoeken hoe groot dat Romeinse Rijk was. Dat was van Afrika tot aan het Midden-Oosten, tot aan hier ongeveer, en alles ertussen ligt. Enorm. En ineens werd bepaald dat in dat hele Romeinse Rijk het christendom de staatsgodsdienst moest zijn. Was je geen christen? Was je rechteloos? Je kon geen werk krijgen. Je kon niets doen. Je moest christen zijn. Wat is het gevolg daarvan? De kerk wordt staatskerk. Opeens hoort iedereen bij de kerk. Niet langer is het levensgevaarlijk om je bij de kerk te voegen. Niet langer kan je dat je leven kosten, maar het wordt voordelig om lid te zijn van de kerk. Niet langer is het een nadeel om christen te zijn. Je kon voorheen geen goede baan krijgen of je verloor je bezittingen. Maar nu, hè, nu kon je juist als je christen was de beste betrekkingen krijgen. En dan komt een kerk, als een kerk begunstigd wordt, komt een kerk in heel groot gevaar. Een hele grote verleiding. Want we weten nu hè, dat in die eerste christentijd er al hiërarchie ontstond tussen de leken en de geestelijken. Stonden daarboven. Maar wat gebeurde er nu? Nu werd de kerk, werd staatskerk en de overheid die versmolt eigenlijk samen met die geestelijken. Dus de politiek en de kerk werden eigenlijk één. Priesters werden in dienst genomen van de staat. De keizer heerste voortaan over de kerk. Heidenen werden gedwongen om zich bij de kerk te voegen. En het had geweldige invloed op de verschijningsvorm van de kerk. Opeens hadden de geestelijken, de priesters, die hadden opeens mooie gewaden, want dat hadden namelijk ook de mensen in de politiek in die dagen. Had ook van die hele mooie jurken. En je had van die politieke optochten door de stad. Maar nu had je ook geestelijke optochten. En de achting voor die geestelijken, die werd maar hoger en hoger en hoger. En het verschil tussen die eenvoudige christenen en die grote politieke bisschoppen, met die grote rijkdom en macht, werd alsmaar groter en groter. Je kunt je voorstellen dat er een deel van de christenen was die zich daar helemaal niet bij thuis voelde. Die zeiden, wat is dat toch? Wat blijft er eigenlijk over van de kerk als we zo groot worden en zo rijk worden en zo machtig worden. En het allemaal pracht en praal is en we opeens uit die kleine schuilkerkjes nu opeens in die grote kathedralen staan. En die mensen trokken zich terug in de kloosters. Daar is het kloosterleven ontstaan met de monniken. Die gingen zich terugtrekken uit die samenleving waarin dat godsdienstige leven zo veel pracht en praal had gekregen. Om dat nog even heel kort te visualiseren. Als een bisschop voortaan werd ingewijd, dan kreeg hij een staf en een ring. En die staf was om te wijzen op zijn politieke macht. Dus die bisschop was voortaan ook heerser van een stuk, van een gebied, van een provincie. En een ring van zijn geestelijke arbeid. Het laat duidelijk zien, de bisschoppen werden ingepalmd door de macht, door het geld, door de politiek. En wat moest er van de kerk overblijven? We komen nu in de derde fase, de kerk als machtskerk. Want als de kerk namelijk ook politieke macht krijgt, krijgt ze ook de beschikking over soldaten. Over het middel van het geweld. En dat gebeurde. Er was een paus, Urbanus II, die in 1095 het idee kreeg, daar in Palestina, daar is Jeruzalem en daar wonen Turken. En die Turken die zitten daar en die heersen daar over het graf van de Heer Jezus. En dat mag toch niet zo zijn? Dus we moeten kruistochten gaan organiseren. En daar gaan de bisschoppen, de pausen, de machtigen, die gaan hun politieke macht inzetten en hun geweldsmiddelen inzetten. En dan gaan ze op reis, gaan ze kruistochten organiseren om daar in Jeruzalem die Turken te verjagen. Nou, nu raadt het al. Ze kwamen terug. Nou, wat hadden ze allemaal niet gevonden? Hè? Een stukje van het kruis van de Heer Jezus en een haar. En u vult het maar in. En er werden allemaal relikwieën. Er werd allemaal eerbiedig aangebeden. Die kerk werd alsmaar, mag ik het zo zeggen, maar goddelozer en goddelozer. En die paus die beloofde, als u nou op kruistocht gaat, hè, dan zijn uw zonden allemaal vergeven. Maar er waren ook een heleboel mensen die konden niet op kruistocht. Die waren te zwak. Of ziek of wat dan ook. Ja, en die zonden waren dan niet vergeven, was niet eerlijk. Dus ze bedachten een oplossing. Ze zeiden, weet u wat, nou krijgen niet alleen degenen die op kruistocht gaan, krijgen dan totale vergeving van hun zonde. Dat heette wel aflaat. Maar u kunt dat voortaan ook wel kopen. U kan dan misschien niet mee naar dat verre land, maar dan kunt u het wel kopen bij de priester. Koopt u een aflaat en dan zijn uw zonden vergeven. Ja, ja. En die kerk die nu dus zo machtig is geworden en die bisschoppen die zo rijk en politiek en militair zoveel macht hebben, die gaan ook steeds meer autoriteit uitoefenen op mensen die andere gedachten hebben. Er staan af en toe mensen op in dat Romeinse Rijk, mensen die van Gods wegen te zien krijgen dat het fout gaat zo. Dat die aflaathandel, dat van de duivel is. En dat aanbidden van een haar of zo, dat waanzin is. En de Romeinse geestelijken die worden daar woedend van, want die zeggen, luister eens, wij zijn degene die in de lijn van de apostelen staan. Als wij zeggen dat die haar heilig is, is die haar heilig. Punt. En ongeveer iedereen gelooft dat dan ook. Maar er waren enkelen door Gods geest geleid, die geloofden dat niet en die gingen daartegen waarschuwen. En toen richtte de Romeinse kerk, die richtten de inquisitie op. De kerkelijke rechtbank, die met geweld in staat was om mensen de kop in te drukken, die andere gedachten hadden dan zij. Misschien bent u al moeder van bijna het eind hoor. Bijvoorbeeld zomaar een voorbeeld. De Waldenzen, misschien wel eens van gehoord. In 1175 komt Petrus Valdes, een man die alles verkoopt en die gaat in tweetallen, gaat die rondreizen en het evangelie verkondigen. En hij neemt daarbij een Bijbel mee. En hij gaat waarschuwen tegen die geestelijke orde. Hij zegt dat is niet van God. En hij gaat waarschuwen tegen die aflaathandel. En de paus die stuurt daar zijn inquisitie op af. En zelfs kruistochten om die man het zwijgen op te leggen. Maar u kunt daar boeken over lezen. Over de vervolgingen van de Waldenzen in de dalen van de Alpen. Ontzaglijk. Wat een strijd. Wat een macht die kerk heeft. Om het woord van God te bestrijden. Moet u horen wat ik zeg. Wat een macht de kerk heeft om het woord van God te bestrijden. Wat te denken van bijvoorbeeld John Wycliffe, die in 1330 tot 1384 in Engeland leefde, die de Bijbel ging vertalen. Die zei, het volk heeft een Bijbel nodig, die moet vertaald worden, die moeten ze kunnen lezen. En ook die gingen in tweetallen, de zogenaamde Lollarden, die gingen samen op stap en gingen het woord verkondigen. En ook daar kwam de inquisitie op af. We denken van Johannes Hus in Tsjechië, in Praag, in 1415 door de inquisitie verbrand. Door de machtige kerk die niets duldde, die de waarheid in haar pacht had en in ieder die het woord ging verkondigen, doodde de kerk. Ziet u vanavond, ik vind het heel vermoeiend en... Maar het is zo noodzakelijk dat we het begrijpen. Hoe een kerk kan verworden tot een vijand van Gods woord. Waarom kan dat nou toch daar bij Johannes Hus en John Wycliffe nou toch niet echt van de grond? Omdat die Bijbels die vertaald waren. Dat is ontzaglijk kawaai om dat helemaal over te schrijven. Dan had je er één. En dan weer had je er twee. Maar wanneer kwam die reformatie nou echt op gang in de tijd van Luther? En waarom? Omdat door Gods voorzienigheid de drukpers werd uitgevonden. Dus de Bijbel die Luther vertaalde kon worden gedrukt. En de boekjes die Luther schreef konden worden gedrukt en konden worden verspreid. En toen werd die enorme golf kwam op gang, door Gods geest gedreven, dat woord weer op tafel kwam bij die eenvoudige gezinnen. En die boekjes van Luther, waarin stond dat wat die Romeinse kerk deed, dat dat fout was. En de mensen lazen dat en die kwamen erachter dat het waarheid was. Luther die ging waarschuwen tegen bijvoorbeeld weer het semi-pelagianisme. Wat is dat ook alweer, Pelagius? Pelagius die zei, u wat en God wat. Wilt u bekeerd worden, moet u wat doen en God wat doen. En Rome had daar weer een nieuwe vorm aan gegeven die zei, u doet wat, u koopt een aflaat en God doet ook wat en dan ben u bekeerd. Daar ging Luther tegen schrijven en hij zei, het is fout, het is een dwaling. En Luther die kwam er in zijn eigen leven achter door genade, dat ga ik niet helemaal vertellen, dat weet u wel, dat de goddeloze alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt. Dat daar geen werken van de mens bij te pas komen. Dat daar geen oordeel van de priester of de bisschop aan te pas komt. De goedkeuring van de bisschop hoeft niet te klinken over uw geloof. De zondaar wordt door het geloof gerechtvaardigd. De rechtvaardigheid van Christus wordt op de naam van de zondaar gezet. Door genade alleen. En hoe werkt God dat geloof dan in het leven van die zondaar? Door het woord alleen. Hebt u het, hè? De bekende sola, sola scriptura, sola gratia, alleen genade, sola fide, alleen door het geloof. Solo Christo, alleen door Christus, was totaal verdwenen, eeuwenlang. Hè? Totaal verdwenen, 1000 jaar middeleeuwen, totaal verdwenen. Hier en daar was er nog iemand die er wat van wist. Maar in de geestelijkheid was heel die werkelijkheid kwijt. Maar God gaf het laatste. Een scheurende kerk. Als Maarten Luther komt en met zijn boodschap van rechtvaardigheid door het geloof alleen naar buiten komt. Als hij door genade erachter mag komen dat de gerechtigheid van God niet alleen een eisende gerechtigheid is, betaal me wat geschuldigd zijt, maar ook een schenkende gerechtigheid is. De gerechtigheid van Christus, die wordt geschonken door het geloof. Toen hij dat mocht leren, toen schreef hij de bekende 95 stellingen. En die sloeg hij aan de slotkapel en dat heeft natuurlijk weinig uitgehaald. Want ja, die slotkapel, daar haalden ze eraf, klaar. Maar die werden door die drukpers eindeloos bijgedrukt en eindeloos verspreid. En in heel Duitsland werd het gelezen, die 95 stellingen van Luther. En de mensen moesten het beamen. Dit is waar. Ja. Maar er gebeurde nog meer. Tot slot. U moet begrijpen, we zijn nu bijna aangekomen aan het moment dat we Guido de Bray tegenkomen. 1522. En wat is er in die samenleving gebeurd, moet u goed begrijpen. Ik hoop dat u vanavond goed kan begrijpen. Dan kan ik de volgende keer, hoef je dat niet nog eens te doen, dan kan ik beginnen met de behandeling. Maar dan heeft u dat kader helder. Want wat gebeurde er? Die Romeinse kerk was geweldig autoritair. Wat zij zeiden was waarheid. De mensen dachten helemaal niet zelf na. Als de priester zei, dit stukje brood is het lichaam van Christus, dan was dat zo. Als we zeiden, dit stukje hout in deze prachtige glazen schulpstolp is een stukje van het kruis, dan geloofden ze dat. Mensen dachten niet na. Ze hadden eeuwenlang geleerd dat ze niet moesten nadenken. Het was gewoon waar wat de geestelijkheid zei. Ze deden niks, ze dachten niet na. Wetenschappers die kwamen met dingen die anders waren dan de Romeinse kerk geloofde, werden gewoon vermoord. De eerste wetenschapper die bewees dat de aarde rond was in plaats van plat, werd gewoon vermoord door de Romeinse kerk. Want het kon niet waar zijn, het was plat, klaar. En iedereen geloofde dat. Maar wat gebeurde er nu? Wat gebeurde er nu? Nu het woord weer leesbaar werd, gingen mensen zien dat tussen datgene wat die geestelijkheid zei en wat in de Bijbel stond, er een geweldig groot verschil zat. En ze kwamen erachter dat het misschien allemaal niet allemaal waar was wat die geestelijke zeiden. En hoe meer ze gingen lezen en onderzoeken, hoe meer ze erachter kwamen dat het niet klopte. En dan moet u zich even kunnen voorstellen, ik hoop dat u dat begrijpt, als een hele samenleving stabiel rust op de gedachte, wij denken niet na, dat doet de paus voor u. Gaat een hele samenleving zelf nadenken, komt een hele samenleving in beroering. Dat gebeurt. Want als het niet waar is wat de Rooms-Katholieke Kerk zegt, wat is dan eigenlijk wel waar? En natuurlijk kwam alles in beweging en daar wordt vaak te weinig oog voor. Wij kennen de geschiedenis van Luther en we kennen de prachtige uitkomsten daarvan. Maar het heeft ook geweldige impact gehad op die samenleving. Heeft u wel eens gehoord van de zogenaamde boerenprotesten? Er waren ontzaglijk veel boeren daar in Duitsland. En die werden door die pausen en alles werden onderdrukt. Die moesten veel afdragen en veel belasting betalen. En die mensen dachten, wacht eens eventjes, Luther die verkondigt de vrijheid van een christen. Nou, dan betalen we geen belasting meer. Dat is toch vrijheid? We bepalen zelf wel wat we doen. Maar luister niet naar de paus, niet naar de bisschoppen en niet naar de keizer, naar niemand. Wij zijn vrij. En Luther die waarschuwde daartegen, die zei, denk erom, is dat in de Bijbel, dat je de overheid moet gehoorzamen. Ook een goddeloze overheid. Voor zover ze je niet dwingen om dingen te doen die tegen Gods woord ingaan. Nou, belasting betalen is niks op tegen. Dus dat moet je gewoon doen. Maar die boeren wilden dat niet. En die werden, dat moet u goed begrijpen, dan gaat u ook de komende lezingen, gaat u beter begrijpen, die werden aangejaagd, dat vrijheidsdenken werd aangejaagd door de zogenaamde dopersen of wederdopers. Die kwamen ook direct al met het volgende en zeiden, ja, maar eigenlijk is de doop eigenlijk wel goed? En is de kinderdoop eigenlijk wel goed? En moeten we dan niet volwassenen gaan dopen?
En die zeiden, ja, dat moeten we eigenlijk doen.
En dan krijg je nieuwe stromingen, nieuwe wanorde. En die dopersen stonden bekend ook om hun weigering om zich te onderwerpen ook aan de overheid. Nou, waaronder bijvoorbeeld die boerenprotesten. En dat werd dan aangestuurd, die boerenprotesten, door ene Münster, een hele geestelijke man. En daar hadden die dopers allemaal behoorlijk last van. Dat ze iets van die opgeblazenheid hadden die we bij die Timotheusbrief lezen. En die mannen zeiden, nou hebben we de Bijbel weer gelezen. Maar nou krijgen wij invallen van de Heilige Geest. Wij krijgen openbaringen van de Heilige Geest rechtstreeks. En een van de openbaringen was dan dat die boeren, hè, die mochten dan de strijd aangaan met het leger van de overheid. En ze hoefden niks te doen. Dus daar stonden ze. Honderden van die boeren. En daar kwam het leger. En die hebben ze al die boeren gedood. En die boeren deden niks. Want die zeiden, we hebben van Gods wegen te horen gekregen dat wij worden gered. Maar dat werden ze helemaal niet. Ziet u? Dus je ziet, hè, die kerk is eerst helemaal in beton gegoten. Het is allemaal al honderden jaren hetzelfde. Nu komt de boodschap van de vrijheid van de christen. En heel veel mensen slaan naar de andere kant door. En die zeggen, wij zijn vrij. En vrij van de overheid. En vrij van de Romeinse kerk. En zelfs vrij van de Bijbel. En wij worden rechtstreeks door de Here, wordt ons ingefluisterd wat we moeten doen. Dat heeft geweldig, geweldig veel bloed gekost. Het is belangrijk dat u weet dat Luther, maar straks ook Guido de Bray, hier nu juist zo geweldig tegen hebben gewaarschuwd. Die hele Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven met maar één doel. Om aan de overheid duidelijk te maken dat de reformatorischen, degenen die in de lijn van Calvijn en Luther enzovoorts dachten, heel anders waren dan die dopersen. Dan heb ik het even niet zozeer over hun doopstandpunt, maar over hun standpunt dat ze zich niet moesten onderwerpen aan de overheid. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Bray, over de muur gegooid, om aan de overheid duidelijk te maken, wij zijn geen oproerkraaiers. Wij willen ons wel onderwerpen aan u, koning. Dat staat letterlijk in de begeleidende brief. Zou je dat wel allemaal toesturen? De begeleidende brief bij de Nederlandse hoofdlijn staat letterlijk in. De belastingen betalen wij altijd trouw. En willen wij ook altijd trouw betalen. We willen u gehoorzaam zijn. Alleen we willen één ding niet. Afwijken van Gods heilige woord. Ziet u? Ik weet niet of u dat wist, maar dit is de aanleiding waarom die Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven. Er is een samenleving ontstaan waarin de autoriteit van die kerk helemaal is afgekalfd. Mensen in een zogenaamde vrijheidsstemming raken. Opstaan tegen alles wat autoriteit heeft en zeggen, wij zijn vrij. En Guido de Bray zegt, we zijn helemaal niet vrij. Helemaal niet vrij. We zijn gebonden aan Gods woord. En dat is vrijheid. Maar binnen de kaders van het woord. Nou, ik denk als ik dit u zo vanavond wat heb afgeschilderd. Hè? Misschien was het moeilijk en misschien was het wat taai. Maar een aantal dingen zijn toch geweldig actueel, nietwaar? Hoeveel zijn er niet die geloven in leerstukken die ze zelf niet kunnen vinden in de Bijbel, maar die ze voor waarheid houden omdat de geestelijken het stellen? Dat is al één. Hoeveel zijn er niet die hele ontzaggelijk hoge achting hebben voor predikanten en voor ambtsdragers enzovoorts, en die op voorhand geloven dat wat zij zeggen waar is? Maar aan de andere kant ook. Hoeveel zijn er niet, juist ook in onze tijd, die geen enkele autoriteit toekennen aan ambtsdragers en aan overheden en machten?
en zeggen wij zijn vrij. En wij lezen zelf de Bijbel wel. En wij maken zelf wel uit wat we geloven. En wij geloven dit niet en dat wel. En dat is ook echt van onze tijd. En daarom denk ik dat, zoals die Nederlandse geloofsbelijdenis toen de tijd nodig was, om de vrijheid in te perken, maar ook de vrijheid juist uit te roepen voor al diegenen die onder een geestelijkheid klem lagen als het ware, die niet Bijbels was, dat die dubbele functie ook vandaag de dag nog zo hard nodig is. Iedere reformatie, iedere opwekking begint bij een wederkeer naar de schriften. Is dat geschreven? Tegelijkertijd is iedere wederkeer naar de schrift ook, ik is het raar zeg hoor, is ook heel gevaarlijk. Want als wij de Heilige Schrift gaan lezen, alsof we dat vandaag voor de eerste keer doen, is de kans heel groot dat we hier of daar een dwaling opdoen. En daarom hebben we nodig dat we belijdenisgeschriften hebben en krijgen die ons in de vrijheid van het lezen van Gods woord ook in een bepaalde zin beperken. Dat er paal en perk gesteld wordt aan datgene wat wij met het woord van God menen te kunnen doen. Ik hoop dat u het een beetje begrijpt. Ik vat het nog één keer kort samen. In die tijd dachten veel mensen zelf niet na. De waarheid werd gedicteerd. Luther zei, er is geen enkel dictaat met autoriteit dan het woord van God alleen. En daarom moeten we alles toetsen aan Gods woord. Tegelijkertijd waren er velen die dat heel goed begrepen hadden en zeiden, er is geen autoriteit dan alleen Gods woord. Alleen zijn we in staat om de Bijbelse boodschap evenwichtig te doorgronden, dan denk ik dat we zo weinig geestelijk licht hebben vandaag de dag, dat we net als die mensen in die dagen nodig hebben, dat we worden ingekaderd, beperkt worden door de belijdenisgeschriften. Zoals ik het u ook gezegd heb bij de dorsaleerregels, dat belijdenisgeschriften een kanon zijn, een liniaal, waarlangs we ons denken en onze theologie moeten richten. En daarom hebben we nodig dat we die dingen, dat we die belijdenisgeschriften lezen. En dat we ze leggen langs ons eigen denken. En leggen langs het onderwijs wat we krijgen. Dat u mijn boodschap legt langs het lineaal van de belijdenisgeschriften en van Gods woord. Dat u niets gelooft dan wat ik zeg. Of wie ook maar. Als het niet overeenkomt met Gods woord en de belijdenis. Zo ziet u. Onderzoek van de Bijbel. Onderzoek van belijdenisgeschriften is altijd zeilen tussen klippen. En de ene klip is de klip van kritiekloos dingen aannemen zonder te onderzoeken. Maar de andere klip is, er is geen waarheid dan alleen wat ik zelf denk. En dat is net zo gevaarlijk. En daarom hoop ik dat we de komende weken, als de Heer het geeft, met elkaar biddend mogen proberen om het woord recht te snijden en niet te linker of te rechterzijde af te wijken. Maar te staan voor Gods heilig woord. En dan alleen kunnen we met Luther zeggen, hier sta ik en ik kan niet anders. Voor die waarheid moeten we bereid zijn om te sterven. Maar voor alle andere waarheden niet. Die boeren stonden daar met een hele grote waarheid. Maar het was Gods waarheid niet. Kosten een leven. Dus voor welke waarheid staan we? Op welk fundament reizen we naar de eeuwigheid? Als het het woord van God is, blijft een eeuwigheid. Maar als het onze eigen denkbeelden zijn, zal het met hooi en stoppelen verbrand worden, zegt Paulus. Blijft er niets van over. Ik hoop dat we samen biddend de komende weken die lezingen mogen doen om daarover na te denken. Wat dacht u? Artikel 1. Moet u maar eens nalezen. In voorbereiding voor de volgende keer. Ik zal het voorlezen en eindigen we. Moet u luisteren. Zo'n paar zinnen. Onpeilbaar diep. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Nou ja. Onbevattelijk. Een fontein van alle goed. Het zou toch een wonder zijn als de Heer ons dat de komende weken zou willen geven om daarin af te mogen dalen. Laten we eindigen. Heere almachtige heilige God in de hemel. We voelen ons enerzijds schuldig. Want Heere, de dood wenkt ieder uur. En vanavond was het, in tegenstelling tot de andere keren, geen verkondiging. Vanavond was het niet dat scherpsnijdende van dood en leven. Vanavond was het een poging, Heere, om onderwijs te geven. Om te bevatten in welke tijd wij leven en in welke gevaren we staan. Zodat er ook die behoefte geboren mag worden om ook de komende weken met elkaar te onderzoeken. Wat is waarheid? Wat is uw waarheid? O Heere, zou u ons daar alsjeblieft bij willen helpen? Zou u niemand van ons willen wegnemen voor die tijd? Zou u willen geven als we zoeken om daar de diepte van te peilen, die daar ligt in die artikelen? Als het gaat over wie u bent, o Heere, onbegrijpelijk, maar ook zo goed, zo rechtvaardig, zo barmhartig, o Heere, wie zal woorden vinden om daar uitleg over te geven? We zouden u willen geven dat we ook in de komende weken toch hoger mogen blikken dan leerstukken. Dat we mogen zien op wie u bent. Dat de waarheid niet alleen maar bestaat in dogma's, maar dat de waarheid een persoon is. U hebt het zelf gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Schenk ons dan niet veel waarheden, Heere, hoewel nodig. Maar schenk ons uw waarheid, Heere, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat u ons veilig thuis brengt, alstublieft. We mogen elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Vergeef al het zondige, vergeef al het tekort, Heer. Om Jezus wil alleen. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Op Psalm 136. Vers 2. Loof de grote God wiens troon hoger rijst dan die der goon, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 2. So